Encuentro 88.7 en la Isla de Margarita.
Iets wat chagrijnig sla ik de Telegraaf open in Bar Amsterdam. Een bestel, gewoon in het Nederlands, nog een pilsje bij oma Arie. Hij kan er ook niks aan doen. Normaal gesproken ziet hij hier alleen maar brede smiles boven de Bermuda's. Als hij de Nederlandse en Duitse toeristen een haringtje met uitjes of een broodje bal serveert.
Maria Antonia Quiroz.
In de krant zie ik dat het regent in Nederland. Dat is een hele troost, maar ik ben toch niet naar de andere kant van de wereld gereisd om me in Lloret de Mar te wanen. Uiteraard, op het eiland Margarita schijnt de zon. Margarita is het Griekse woord voor parel en die kon je hier vinden in zee. Parels zo groot als duiveieren. En het is waar, iedere ochtend gaat de zon op in volle technicolor kleuren. Op de plaats waar Columbus tijdens zijn derde ontdekkingstocht in 1498 voet aan wal zette. Na hem kwamen de Spanjaarden die met goud beladen schepen terugkeerden uit Peru en Mexico. En na de Spanjaarden kwamen de piraten om de allerlaatste parels weg te kapen van de koraalriffen. En nu is het stadje voor de toeristen, die in Por la Mar langs de winkels van de Avenida Santiago Marino flaneren. En imitatieparels, lokale t-shirts en andere onzin kopen. 'S Avonds eten ze in het enige leuke restaurantje aan het strand. Mexicaans. Maar ach, wie merkt het verschil? Ik wil een fles wijn kopen en oma Arie wijst me de wijk waar de lokale winkels zijn, aan de Plaza Bolívar. Dan loop ik langs de Bianco Provincial tegenover Hotel Margarita Suites om geld te pinnen. Ja, en dan te bedenken dat er in de Caribische Zee ten noorden van Venezuela zoveel mooiere eilanden te vinden zijn dan het Isla Margarita. In westelijke richting, waar ook de Nederlandse Antillen te vinden zijn, Isla La Tortuga bijvoorbeeld. Of Los Roques, een verzameling eilandjes waarvan je er één per dag kunt huren en van waaruit je kunt diepzee duiken. Of Morrocoy, bounty-eilanden waar tropische vogels te zien zijn en felgekleurde tropische vissen. Die avond zit ik op het balkon van mijn hotelkamer en staar naar een kaart van Venezuela. Morgen vertrek ik van dit toeristeneiland. Eerst naar Caracas, de hoofdstad van Venezuela. En dan? Op de kaart zie ik dat er, afgezien van de Caribische kust, drie mogelijkheden zijn als ik het land in wil trekken. Het wit besneeuwde Andesgebergte bij het stadje Mérida. In het midden de uitgestrekte weide van Los Llanos, het wilde westen van Venezuela. Of in het oosten de ondoordringbare jungle die naar de hoogste waterval ter wereld leidt. Salto Angel, Angel Falls. Met daarachter het Gran Sabana, waarover Sir Arthur Conan Doyle schreef, die hij de verloren wereld noemde. Die nacht droom ik van de dinosaurussen, die volgens Conan Doyle nog steeds op het dak van de wereld te vinden zijn.
Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar.
Uitgaande van mijn reizen door Argentinië en Brazilië had ik een bepaalde verwachting van Venezuela. Maar een taxirit van 40 minuten maakte me duidelijk dat dat beeld niet klopte. En dat het land tussen Andes en Cariben een verhaal op zich is. Om te beginnen bij de taxi zelf. Een glimmende diesel slurpende Amerikaan. Die je, behalve misschien in Texas, nergens meer vindt. Op de nieuwe zesbaan snelweg voegt de taxi in een rij vrachtwagens die meestal fruit vervoeren. Lange tunnels voeren onder de onderweg bergen die Caracas omringen. Een van die tunnels is zelfs de duurste ooit gebouwd. Daar staat tegenover dat de dorpjes die tegen de heuvels zijn gebouwd louter uit krotten bestaan. Veelkleurige krotten weliswaar, met op ieder dak een tv-antenne. Als je Caracas binnenrijdt, begrijp je waarom ze het Los Angeles van Zuid-Amerika noemen. De ene wolkenkrabber spiegelt zich in de andere. En armzalig geklede straatverkopers die goedkope cassettes met Amerikaanse muziek verkopen, staan achter hun karretjes tegen een decor van moderne beeldhouwwerken in weelderige parken. Caracas is een stad met een gespleten persoonlijkheid. De glimmende hoofdkantoren van oliemaatschappijen zijn gebouwd in de jaren 70. Toen het niet op kon nadat de olieprijzen van de ene dag op de andere 4 keer over de kop waren gegaan. En Venezuela als belangrijke olieproducent Saoedi-Venezuela genoemd werd. Wie langs de kantoorflats achteraf straatjes inloopt, kan daar de zwervers tegenkomen die hun baan kwijtraakten toen Venezuela na de oliecrisis van de 80er jaren op de harde werkelijkheid van zijn vroegere armoede werd teruggeworpen. In het moderne Caracas zijn de straten gevuld met juppies en bedelaars, oliebaronnen en stakkers die de boot gemist hebben. Maar je ziet vooral veel jongeren in deze ver-Amerikaanse Caribische stad. En ze zijn allemaal verslaafd aan baseball, fastfood en MTV. Veel Venezolanen herinneren hem zich maar al te goed. Die goede oude tijd die nog zo dichtbij lijkt, de jaren 70. Toen ze even heen en weer hopten naar Miami om daar inkopen te gaan doen onder het motto Está barato, dame dos. Dat is zo goedkoop, we nemen er maar 2.
Venezuela necesita un gobierno justiciero que nos invite a cambiar sin atropello, que nos diga la verdad de lo malo, mal, no bueno. Salvar nuestra democracia y reforzarla es lo primero al sistema envejecido. Pongámosle rostro nuevo y elevemos la autoestima de la nación que queremos.
President Carlos Andrés Pérez heeft na Zwarte Vrijdag geprobeerd veel oliemaatschappijen te nationaliseren. En is erin geslaagd zijn land weer langzaam uit het economische dal te laten kruipen. Maar nog steeds is de armoede groot. En de Venezolanen die toen verstandig genoeg waren om niet in Miami boodschappen te gaan doen en hun geld goed te beleggen, nu de welgestelden van de stad, wonen in villaparken die alleen door hoge muren en getraliede hekken de nodige veiligheid bieden.
Venezuela necesita de sus hombres y mujeres comprometidos total con sus deberes, edificando futuro y estructurando poderes. Primero la educación, que no se venga, que no se niegue, que llegue sin restricción a toditos los niveles y que a ninguno le falte ni que llueva ni que truene.
Ik loop naar de Plaza Bolívar. Een plein met een standbeeld van Simón Bolívar. De held die Venezuela ooit bevrijdde van de Spanjaarden. Om het plein zie ik prachtige koloniale gebouwen. Op een terrasje bestel ik een flesje Polar bier. En dan vind ik eindelijk de rust om een stukje te lezen in het boek dat de Fransman Henri Charrière over Venezuela schreef. Papillon.
I met her in Venezuela. With a basket on her head. If she loved others, she didn't say, but I knew she'd do to pass away the time in Venezuela.
Pass away the time in Venezuela.
The time in Venezuela.
Rio de Janeiro, Buenos Aires. Al die Zuid-Amerikaanse steden hebben iets opgefokts, iets onnatuurlijks. Ze missen de mooie monumentale gebouwen die je in Europese steden ziet. Het zijn met hun protserige spiegelflats vaak waterhoofden van landen die buiten de hoofdsteden nog in een soort van middeleeuwen leven. Je hoeft dan ook maar een 10-tal kilometers deze stad uit te rijden. Of je maakt kennis met een andere Venezuela. In de kleine vissersdorpjes aan de kust. In het schilderachtige Mérida tegen een decor van het Andesgebergte. Of in de wereld van de Amazone jungle. Op weg naar de absolute onherbergzaamheid van de Gran Sabana. Waar de donkere tafelbergen van de Lost World verdwijnen in een mist van wolken. Die avond bed in Hotel Avila. Een hotel dat ooit gebouwd werd door Nelson Rockefeller. In de buitenwijk San Bernardino. Aan de voet van de berg Avila.
¿Por qué no sale nunca de casa?
Porque es un jodido cabezón.
tener la desgracia de tu padre se encerró entre cuatro paredes y no hay quien lo...
Terwijl op de televisie de zoveelste aflevering te zien is van de al vele jaren populaire soapserie, de telenovela Kristal, neem ik me voor morgen een bezoek te brengen aan de verloren wereld van de Tafelbergen. Morgen ga ik naar de Gran Sabana.
No me digas que acabamos de comprender que lo nuestro llegó a su final, que sin mí tú puedes continuar, te veo venir soledad.
Het eerste wat Gweppe, mijn reisgids, voor me doet is een stok zoeken. Ik sta alleen om me heen te turen, verblind door al die tinten groen. Een sukkel voel ik me, een witte Europeaan, overgeleverd aan een overdaad van vijandig uur. In een temperatuur van 40 graden en een luchtvochtigheid van 80% ben ik omsloten door een wereld van struiken, hoog taai gras, lianen en bomen. Ik zie veel vogels, spechten, bijeneters, toekans. En ik vermoed veel reuzenspinnen, gifslangen en rondkruipend gedierte om nachtmerries van te krijgen. Het liefst had ik laarzen gedragen. Ik herinner me tenslotte verhalen uit de jungle waarbij mensen aan het einde van een tocht rond hun enkels een rokje van bloedzuigers hadden, die er alleen met veel pijn en moeite af te trekken waren. Daarnaast is het momenteel regenseizoen. Niet alleen noodzakelijk omdat je anders de watervallen niet eens per boot kunt bereiken. En niet alleen de mooiste periode voor wie dit regenwoud in bloei wil zien. Het is ook de mooiste periode voor de piripiris. Hele kleine venijnige vliegjes die bijten en kleine zweertjes veroorzaken die weken daarna nog jeuken. Toma! Gweppe geeft een stok een weg door de jungle te kunnen banen. Zelf gaat hij me voor, zonder laarzen, zonder insectenmelk, met alleen een hakmes om ons een weg te banen. Af en toe luistert hij, want Gweppe is geboren in de jungle en herkent elk geluid. Ook kijkt hij om zich heen met de blik van een expert. Aan sporen op de grond kan hij zien of daar een slang gekropen heeft, zelfs hoe lang geleden. Soms stopt hij even. En dan sis ik...
Zag je wat?
Ik neem me voor dat ik volgende week een gezellige reportage ga maken in de Biesbos.
Venezuela, de magia y color. Dichosa la gente que ve tu siembra salir al sol. Venezuela, noble de corazón. Patria de mano amiga, siempre te llevo por donde voy. Venezuela. Venezuela.
Ik heb heerlijk geslapen in een hangmat aan de rand van een meer waarin 5 watervallen uitkomen. En als ik 's morgens vroeg wakker word, is het in het paradijs. Met het gezang van vogels en een zon die van achter de watervallen de hemel rood kleurt. Ik zwem in het meer dat cola bruin is van de zuren die waterplanten afscheiden. Het is goed voor je huid, zegt Gweppe. Maar als die een soort van reuzenrog uit het water vist, sta ik binnen enkele tellen weer op de kant. En dan zie ik de mysterieuze Tafelberg. Resten van het Guyana-schild dat dateert uit de periode dat Amerika en Afrika nog één continent vormden. Het is een wonderlijk gezicht. De reusachtige pilaren die in de wolken verdwijnen. Ik kan me voorstellen dat de schrijver van Sherlock Holmes Conan Doyle geloofde dat er op die onbereikbare hoogvlakten in de mist dinosaurussen en aapmensen zouden rondlopen. The Missing Link. Hij schreef er het boek The Lost World over. En ook de Venezolanen noemen de donkere Tafelbergen El Mundo Perdido. Het zandsteen van de hoogvlakten die tepuis worden genoemd is minstens 1,8 miljard jaren oud. En men kan er weliswaar geen dinosaurussen, maar wel orchideeën vinden die nergens anders ter wereld groeien. Doyle had gelijk toen hij zei dat de bergvlakten bevroren zijn in de tijd. In de Gran Sabana woonden oorspronkelijk alleen de Pemon-Indianen. Maar sinds er goud en diamanten gevonden zijn in het berggesteente, zijn er ook goudzoekers gekomen, avonturiers. Las Claritas is zo'n dorpje. Het ligt niet ver van El Dorado, het legendarische goudzoekersstadje waar de beroemde Franse vluchteling van Duivelseiland, Papillon, uiteindelijk in de gevangenis belandt. Ik drink een glas Polar en vraag me af in welke film ik terechtgekomen ben. Las Claritas bestaat voor 99% uit mannen en ze zijn allemaal dronken. Ik heb medelijden met de resterende 1% vrouwen die hier het dubbelberoep van caféhoudster en hoer uitoefenen. Dat is niet leuk om hier een vrouw te zijn, zeg ik. Niet tegen Gweppe, want die slaapt al, maar tegen een beestje dat gezellig over tafel kruipt. Samen met een heleboel broertjes, waarvan ik nu pas zie dat het cucarachas zijn. Kakkelakken. Yeah.